Wij waren terecht in Deuteronomium hoofdstuk 6. Bij de uitspraak van vers 4. Hoor Israël, de Heere onze God is één Heere. Enig, één. Het is het hoofdtalwoord één. Maar het heeft wel degelijk ook de betekenis van de onvergelijkbare. Dat wil zeggen, voor zover er anderen zijn, staan ze niet op hetzelfde niveau. En vandaar ook de betekenis van uniek. Maar uniek betekent eigenlijk ook gewoon één. Er is maar één God en hij heet Heere. Dat is zijn naam. Die naam heb je nodig om hem te kunnen aanroepen. Dat is de strekking van de naam altijd. De naam is het ter wille van de communicatie. En als de Heer bij herhaling zegt, ook in de wet, ik ben Jehovah, uw God, dan deelt hij dus zijn naam mee en dat betekent dat hij aan te spreken is, op te roepen is. Men kan tot hem bidden en nog beter, er is alle reden om hem te danken. Niet iemand anders, maar de Heer Jezus Christus. De Heere in het Oude Testament, Jehovah, die men zou lief hebben enzovoort. Zoals gezegd is een van de vier schriftgedeelten die bewaard worden in de mezuza als soort heilig voorwerp. En opdat Israël dat niet zou vergeten, is de gedachte. Het andere gedeelte is overigens Deuteronomium 11. Maar ga ik niet lezen, maar ik noem het even. Het andere gedeelte is Deuteronomium 11, vers 18 tot 21. En dan heb je nog twee schriftgedeelten die achtereenvolgend zijn uit Exodus 13, namelijk vers 2 tot 10 en daarna vers 11 tot 16. Op vier verschillende stukjes perkament officieel. En die andere schriftgedeelten hebben van doen met de roeping van Israël door de Heer en in het bijzonder ook hun roeping tot eerstgeboorterechten, wijding van de eerstgeborenen. Maar zoek die schriftgedeelten maar eens op. Maar de klemtoon ligt ook volgens de Joodse traditie op dit vers in Deuteronomium 6. De Heere onze God is één Heer. Niemand anders dan Jezus, niemand anders dan Hij. Als Petrus dus zegt in Handelingen 4, er is ook onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. En hij noemt daarbij de naam van Jezus. Dan kan je alleen maar concluderen dat de naam Jehovah uit Deuteronomium 6 vers 4 bijvoorbeeld en de naam Jezus beiden de aanduiding zijn van één en dezelfde. Naast Jezus hebben we niet alsnog Jehovah en naast Jehovah hebben we niet alsnog Jezus. Daarom noemen wij hem ook de Heere als vertaling van de naam Jehovah. De Heere Jezus. Er is er maar één. Dat blijkt trouwens uit nogal wat andere schriftgedeelten, maar die komen we misschien nog tegen en anders maar niet. Ik wil u meenemen naar Jesaja. Dat leek mij het meest voor de hand te liggen. U weet, Jesaja wordt traditioneel verdeeld in twee delen, want we willen graag structuren in de schrift, onderverdelingen van boeken enzovoorts. Jesaja wordt traditioneel verdeeld in twee delen, waarvan uiteindelijk weer men beweert dat het eerste deel een andere Jesaja als schrijver had dan het tweede deel. En dus spreekt men over de Primo Jesaja en Deutero Jesaja. Maar vooruit, laat dat maar zitten. Maar het tweede deel van Jesaja begint ongeveer in hoofdstuk 40. Nou ja, het begint in hoofdstuk 40. Het ademt ook een enigszins andere sfeer. Namelijk, het gaat ineens over verlossing. Toekomstig, weliswaar, maar nog steeds verlossing. De bijnaam, de evangelist onder de profeten, heeft Jesaja dan ook te danken, met name aan dit tweede deel van Jesaja. Vanaf hoofdstuk 40 de beroemde woorden, troost, troost mijn volk. En daarna de aankondiging van de stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren en dat soort zaken meer. Daar ga ik niet op in, maar in dit schriftgedeelte stelt de Heer zich alsnog aan Israël voor, met name als de verlosser, maar daarmee ook als de enige God, buiten hem is geen ander. Dat wordt herhaald, soms uitgebreid, soms in enkele zinnen. Maar ik wil u een paar van dit soort uitspraken laten zien uit deze eerste hoofdstukken van Deutero Jesaja, zeg ik dan. Maar u weet wat ik ermee bedoel, gewoon een tweede deel van Jesaja. Beginnend in Jesaja 41, vers 1, vanaf vers 1 lees ik een stukje. Jesaja 41, zwijgt voor mij, gij eilanden, en laat de volken de kracht vernieuwen. Eilanden wil gewoon zeggen de verre landen, de geïsoleerde landen, dat is het eigenlijk. Hè? De geïsoleerde landen, geïsoleerd in de eerste plaats omdat ze gewoon ver weggelegen zijn. En dus het is een algemene aanduiding van de heidenen, niet Israël, maar heidenen. Zwijg voor mij, gij eilanden, en laat de volken, maar dat is niet wat anders dan die eilanden. Laat de volken de kracht vernieuwen, laat ze totreden, laat ze dan spreken. Laat ons samen ten gerichte naderen. De Heer heeft een appeltje te schillen met de volkeren. Nou, een dikke appel, maar dat zal die uit Genesis wel zijn. Ja, precies, ja, die appel. Nou goed. Maar dan komt hij, begint hij. Wie heeft van de opgang die rechtvaardige verwekt? Van de opgang wil zeggen vanuit het oosten. En oosten is Kedem en Kedem is oorsprong. Dus wie heeft van de oorsprong, dat is wat het betekent. Wie heeft oorspronkelijk die rechtvaardige verwekt? Heeft hem geroepen op zijn voet. De heidenen voor zijn aangezicht gegeven en gemaakt dat hij over koningen heerste. Wie heeft ze zijn zwaard gegeven als stof, zijn boog als een voortgedreven stoppel, dat hij ze najaagde en doortrok met vrede door een pad, het welk hij met zijn voeten niet gedaan had, of niet gegaan had. Wie heeft dit gewrocht? Het gaat over de Messias uiteindelijk, hè, Heer. Wie heeft die Messias verwekt? Dat is de uiteindelijke betekenis van de term. En wie heeft dat van oorsprong niet alleen gedaan, maar aangekondigd ook, hè? In zijn woord. Wie heeft dit, vers 4, gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van de beginnen? En het antwoord op de vraag is, ik, Jehovah, die de eerste ben, en met de laatste ben ik dezelfde. Met andere woorden, ik heb dat gedaan, ik heb dit van tevoren aangekondigd, ik heb het uitgewerkt, ik heb het gerealiseerd. Ik, Jehovah, ik ben die ik ben, Jehovah. Namelijk, ik ben de eerste, het begin, en het laatste, namelijk het einde. En al die tijd ben ik dezelfde. Ik die de eerste ben en met de laatste ben ik ook dezelfde. Dat wil zeggen, God, of Jehovah kun je ook zeggen, verandert niet. Hij is de onveranderlijke. Hebreeën varieert het en zegt Christus. Niet Jehovah, maar zegt Christus. Hebreeën 13. Is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde, staat er dan in de Statenvertaling. U zou moeten weten dat dat woord dezelfde gewoon vertaald zou moeten worden met zichzelf. Ik weet niet of u de uitdrukking kent, maar de Nederlandse uitdrukking is dat men aan zichzelf gelijk blijft. Verkort tot, men blijft zichzelf. Men verandert niet. Men zou aan zichzelf gelijk blijven, dat betekent ook dat men zijn eigen normen hanteert en blijft hanteren. Dat men onveranderlijk is dus. En God is inderdaad onveranderlijk, de mens niet. Maar God is onveranderlijk en dus Jehovah is onveranderlijk. Dan wel Christus die het beeld Gods is. Het uitgedrukte beeld van de onzienlijke God en van Gods wezen. Hij is de onveranderlijke. Betekent niet dat hij altijd hetzelfde doet. Maar het betekent wel dat hij dezelfde blijft en doet wat hij beloofd heeft enzovoorts. God verandert niet. Dat is nou juist kenmerkend voor de blijde boodschap. God houdt zich aan zijn woord, is ook wat de Bijbel uitdrukkelijk leert. Er staat zelfs, God is gelovig. Omdat hij zich houdt aan zijn woord. Aan zijn eigen recht enzovoort. Helaas, door de christelijke theologie heeft deze waarheid nogal wat geleden. Want omdat mensen het niet zeker weten en veranderlijk zijn, heeft men die onzekerheid, de veranderlijkheid, heeft men geprojecteerd op God. En daar vloeit dan een redenering uit voor die zegt, nou ja, van God kan je nooit weten wat hij doet. Zijn wegen zijn ondoorgrondelijk, zijn onnaspeurlijk, zijn gedachten zijn hoger dan de onze. En de uitdrukking zo God het wil, heeft toch in brede kringen van het christendom dezelfde betekenis als de uitdrukking zo Allah het wil. Dat wil zeggen, je weet het nooit zeker. Hebben die nog? Of zoals de broeder, hoe heette die ook weer? Dan ben ik zijn naam kwijt. Avakti. Zoals broeder Avakti een paar straten verderop in de tijd zei, in Oldebroek. Bij de islam, onder de islam is het zo dat je moet aan bepaalde regels houden. En als je dat doet, is de vraag, ben je dan zalig? En het antwoord is, dat weet je niet. Alleen als Allah het wil, maar je kunt het zelf niet weten. En in het christendom moet je aan bepaalde regels beantwoorden. Als je daaraan houdt, ben je dan zalig? Nee, dat weet je ook niet zeker, want als je niet uitverkoren bent, dan word je niet zalig. Kun je doen wat je wil, maar maakt niet uit. Dat is wat men leert. Ten onrechte uiteraard. Wij hebben een God die zich bekend gemaakt heeft, die gezegd heeft wat hij doet en wij kunnen daar zeker van zijn. En God zegt dat hij ieder die gelooft zijn geloof rekent tot gerechtigheid, toch? En hij spreekt elke gelovige zalig. Niet alleen Abraham, alleen van Abraham staat het er. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En Paulus in handelingen in Romeinen 4 zegt erbij, dat is niet alleen voor Abraham geschreven. Hetgeen impliceert dat het al in de tijd van Abraham was opgeschreven dus. Genesis, even tussendoor, voetnootje. Hetgeen impliceert dat het in de tijd van Abraham al opgeschreven was. Maar er staat, het is niet alleen om zijnentwil geschreven, maar ook om uwentwil die het zal toegerekend worden. Enzovoorts. Dat wil zeggen, God rekent ons geloof ook tot gerechtigheid. Want er is bij God geen aanneming des persoons, einde van de leer van de uitverkiezing. Er is bij God geen aanneming des persoons. Van onze God kun je van op aan. Hij is de onveranderlijke, hij bedenkt zich niet, wat hij gesproken heeft neemt hij niet terug. Dat soort uitspraken komen we zo dadelijk nog tegen. En hij doet wat hij gezegd heeft te zullen doen. Daarbij ons trouwens een optie gevend. Dat wil zeggen, als je gelooft word je behouden, als je niet gelooft niet, dus kies zelf maar. En men heeft de onwil van de mens om een eigen keuze te maken voor de eigen zaligheid, heeft men omgekeerd en men heeft de keuze alsnog gelegd bij God, die al lang zijn keuze gemaakt heeft en ons ook heeft bekendgemaakt. Opdat wij daarna zouden kiezen. En daarom is de hele Bijbel door sprake van prediking van dat woord van God, opdat de mens zich daaraan zou onderwerpen. Opdat hij zou geloven. En daarmee deel zou krijgen aan Gods beloofde zegeningen. Later in het Nieuwe Testament vind je het geïllustreerd in de uitdrukking die men ook niet begrijpt. Maar er staat er ineens, hij kon al daar niet vele tekenen doen vanwege hun ongeloof. God doet alleen wonderen aan degenen die geloven. En als er geen gelovigen zijn, doet hij ook geen wonderen. Moeilijker is het niet. U denkt toch niet dat God onze geloofskracht nodig heeft, wat het ook wezen mogen, geloofskracht, onze kracht van het geloof nodig heeft om een wonder te doen. Dan zijn wij het die doen, zou het onze kracht zijn. De kracht van ons geloof. In sommige kringen leert men dat laatste hoor. Maar het is volstrekt onbijbels, het is andersom. Hè? God verwacht geloof en hij zegent degene die geloven en hij doet wonderen in onze levens. Alles, maar dat hij ons eeuwig leven geeft. Dat is het grootste wonder wat er is. Dat hij ons begenadigt in Christus. Enzovoorts. Hè? Dat zijn zo van die dingen. Maar wat hier gezegd wordt is dat die enige echte God inderdaad doet wat hij gezegd heeft. God spreekt eerst, daarna doet hij ook wat hij gesproken heeft. Hij is dus controleerbaar. En dat maakt hem tot God. Want voor het schepsel geldt dat zij de toekomst niet kennen. En voor God kent geldt dat hij de toekomst kent. Sterker nog, hij bepaalt die ook. In essentie. En hij kan dus spreken over wat in de toekomst zal gebeuren. Andersom gebeurt natuurlijk ook dat God spreekt over het verleden dat wij niet kennen. Iemand moet het ons vertellen wat er vroeger was, maar God doet dat ook. Al was het maar om ons eraan te herinneren dat hij in het verleden gesproken heeft en ook in het verleden zijn beloften heeft waargemaakt en dat dus in de toekomst ook zal doen. Een populaire variant in de evangelische kring was altijd dat aangezien de beloften over de eerste komst van Christus vervuld zijn geworden en zelfs letterlijk mag men aannemen dat de beloften over de wederkomst van Christus ook vervuld zullen worden en zelfs letterlijk. Daar is niet alles mee gezegd overigens. Het woord Gods is veelzijdig, gecompliceerder, maar zo is het wel. Hij zal dat zeker doen. En dat is waar het om gaat. Al die eeuwen of duizenden jaren menselijke geschiedenis, maar eigenlijk heilsgeschiedenis, zijn voor ons garantie genoeg dat de Heer zal doen wat hij beloofd heeft, ook aan ons en ook na ons. En te zeggen dat we van God zo weinig weten, dat is maar onzin. We kennen hem uit zijn woord en vervolgens uit de geschiedenis. Uit zijn machtige daden heet dat in de psalm bij gelegenheid. En zo is het maar net. Nou goed, ik lees hier niet verder hoe graag ik het ook overigens zou doen. Maar ik neem de draad weer op in Jesaja 41 vers 21. Want daar wordt hetzelfde min of meer herhaald. Wordt de mensheid opgeroepen om voor de Heer te verschijnen. Dan zullen ze het er eens over hebben, hoe het nou precies zit. En dus staat daar Jesaja 41 vers 21, brengt u lieder twistzaak voor, zegt de Heer. Dat wil zeggen, voor de rechter. Brengt u lieder twistzaak voor, zegt de Heer. Breng u vaste bewijsredenen bij, zegt de koning van Jacob. Implicerend dat de Heer inderdaad de koning van Jacob en dus van Israël, het volk, is. Laat hen voortbrengen en ons verkondigen de dingen die gebeuren zullen. Verkondig de vorige dingen. Niet alleen de toekomst, maar ook het verleden dus. Hè? Verkondig de vorige dingen, welke die geweest zijn. Opdat wij het ter harte nemen en het einde daarvan weten. Of doet ons de toekomende dingen horen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Waar het naartoe moet. De tijd gaat niet achteruit, de tijd gaat vooruit. We willen weten waar het naartoe moet. En het wordt gevraagd. Vers 23. Verkondig dingen die hierna komen zullen, opdat wij weten dat gij goden zijt. Want God, dan wel de goden, mochten er meer zijn, zouden, min of meer per definitie, de toekomst moeten kennen. Begrijp je me goed? Wij mensen kennen de toekomst niet en de goden ook niet. Het enige wat wij kunnen is op grond van statistiek, op grond van waarneming en op grond van waarschijnlijkheidsberekeningen. Ik heb wat familieleden die daar professor in zijn, hoogleraar in zijn enzovoort. In kansberekening, dat is de populaire. Nee, het heet heel ingewikkeld. Ik kan die term niet onthouden hoe het precies heet. Maar het is kansberekening. Hogere wiskunde overigens. Hè. Maar een mens kan op basis van de verschijnselen, basis van het verleden, de statistieken enzovoort, kan hij binnen beperkte grenzen kan hij de toekomst voorspellen. Zoals bijvoorbeeld het weer. En op grond van waarschijnlijkheid, hè. Zo kweekte mijn vader duiven. Duiven met elkaar kruisen. En dan waarschijnlijk komt er dan zo uit. En het ging soms goed, soms niet. Maar er was zoveel procent kans. We netjes bijhouden in de boeken, zodat je er wat uit leert. En dan, enzovoort. Hè? Waarschijnlijkheid. Waarschijnlijk is ook bijvoorbeeld als je ouders geen kinderen hebben, dat jij ze ook niet zult krijgen. Dat vind ik. Maar goed. Dat is zeer waarschijnlijk. Ik bedoel, hè? Een beetje dus. En hoe meer informatie je hebt, hoe betere informatie, hoe meer je in staat bent om de toekomst te voorspellen. Het weer van morgen, dan wel voor overmorgen, en daarna wordt het al wat problematischer en daar blijft het bij. En over de afgoden gesproken, die weten soms ook zoiets en die hebben bovendien waarschijnlijk beter de statistieken bijgehouden. Ze hebben er ook wat langer over gedaan dan wij, want ze bestaan al wat langer dan wij. Dus die waarneming gaat verder terug dan de onze enzovoort. Dus die zouden ook een beetje de toekomst moeten voorspellen, maar het is op dezelfde grond, dat komt niet zo ver. In werkelijkheid kunnen ze dat dus niet. En daar gaat het maar om. Maar God kan dat wel. En dat is essentieel. Van de profeten staat bijvoorbeeld ook dat je makkelijk kunt nagaan of een profeet de profeet des Heren is of niet. Als het uitkomt wat hij gezegd heeft, dan is de profeet des Heren. Komt het niet uit, dan moest hij gedood worden. Zo simpel is dat. Maar dat is wat anders dan toekomst voorspellen op basis van waarschijnlijkheid of statistieken of wat dan ook maar, hè. Dat begrijpt u toch hopelijk. De echte God kent de toekomst. Misschien dat ik het straks vergeet, dus dan zeg ik het nu maar. Wat mij altijd opgevallen is, is dat er nogal wat via spiritistische verschijnselen, met opzet praat ik er heel losjes over, en ik wil er niet serieus over doen. Maar via spiritistische seances, waarzeggerij enzovoort, wordt wel eens wat gezegd, weet u wel, stemmen van de andere kant enzovoort. Vroeger waren dat geesten, tegenwoordig heten ze engelen. In de moderne spiritualiteit zijn ze ineens gepromoveerd tot engelen. Maar goed, het doet er nou niet toe. Maar iets zinnigs hebben ze nooit te melden, hoor. Je wordt er nooit wijzer van. Het houdt je bezig. Van hoe kan het, wat hij zegt, dat klopt precies. En over het verleden, ja. Hoe kan hij dat nou weten? Ja, dat weet hij. Ja, was er waarschijnlijk bij. Het was voor je geboorte, maar toen was hij er al, die geest. Dus ja, dat kan heel goed. En dat soort dingen meer. Maar iets zinnigs over de toekomst te melden, is er niet, hoor. Is er maar één die dat kan, en dat is God. En daarmee wordt hij als de echte God herkend en geïdentificeerd. En dat is wat hier bij herhaling naar voren gebracht wordt. Waar zijn die goden? Laat ons de toekomende dingen horen. Eventueel die uit het verleden, maar in ieder geval die van de toekomst. Waar gaat het dan naartoe? En men weet het niet. We hadden trouwens niet zo lang geleden nog het vak van futuroloog. Ik heb er al in geen jaren meer wat van gehoord. Wij zijn toch al die futurologen. Dat zijn de lui die studie hebben gemaakt op wetenschappelijk niveau van de toekomst. Dat heet wetenschap, ja. Futuroloog. Waar zijn die jongens toch allemaal gebleven? Nou ja, ik weet het niet. Misschien toch langzamerhand doorgedrongen dat je de toekomst niet bestuderen kunt. God kent de toekomst en hij is de enige. Zie. En God heeft in oud-testamentische tijd vele profetieën gedaan. Via zijn profeten medegedeeld en laten opschrijven enzovoorts. En je kunt ze bestuderen in je Bijbel en constateren dat ze vervuld zijn geworden tot op heden. En dat een deel inderdaad in de toekomst alsnog zal vervuld worden. Zoals trouwens ook aangekondigd. Iets dergelijks vind je in ieder geval niet in, wat stond hier ook al, het boek van Mormon, en ook niet in de Koran overigens. Hoewel Mohammedanen in de praktijk toch soms, althans binnen bepaalde secten, daarvan enige toekomstverwachting hebben, maar het is zeer sumier. En in de geschiedenis vind je het helemaal niet terug, dat Allah iets heeft aangekondigd en het is daarna ook gebeurd enzovoorts. Hebben jullie die nog? Dat is kenmerkend voor de Bijbel. En wat doet de theologie ermee tegenwoordig? Die zegt, nou ja, dat kan natuurlijk niet, want niemand kan de toekomst kennen. Dus is het achteraf geschreven. En daarna zeggen ze, nou ja, van God weten we niet zoveel. Nee, geen wonder. Men redeneert het eerst weg. En alles waardoor hij zich als God laat kennen, wordt ontkend vervolgens. En daarna zegt men, we weten van God niet zoveel. Laten we maar Allah noemen, sprak de bisschop. Ik schrok van zoveel onbenul. Ik las het in Engelse kranten, ik was op vakantie. Daar haalden we de kranten in elk geval. Maar verbazingwekkend. Nou goed, laat ik er maar het zwijgen toe doen. Hè. Maar waar het over gaat dus gewoon, is dat God van tevoren de dingen aankondigt. En dat kan men niet wederspreken, want het wordt in de geschiedenis bevestigd. Ik lees nog vers 26 van Jesaja 41. Wie heeft verkondigd van den beginnen aan, dat wij het weten mogen, of van tevoren dat wij zeggen mogen, hij is rechtvaardig. Dat wil zeggen, hij heeft gelijk. Hij is recht. Maar er is niemand die het verkondigt, ook niemand die wat horen doet, ook niemand die uw liederwoorden hoort. Behalve maar één, namelijk Jehovah, de eerste en de laatste. Dat is het volgende vers. Ik, de eerste, zeg tot Sion, zie, zie. En tot Jeruzalem, ik zal een blijde boodschapper geven. Enzovoorts. Het is alleen de Heer die wat aankondigt. En daarna ook doet wat hij gezegd heeft. Dat maakt hem tot God en van niemand anders kan datzelfde gezegd worden. En dus, hij is die ene eeuwige God. En zo verder, want ik heb die versen maar op volgorde gezet waarin ze in de Bijbel staan. Zo kom ik in Jesaja 42... Vers 8, waar het eigenlijk gaat over de Heer Jezus, die hier aan het woord is ook, dat blijkt uit het verband, maar hij heet hier nog gewoon met de oud-testamentische term Jehovah. Vers 8 van Jesaja 42, ik ben de Heer, dat is mijn naam. Ik ben Jehovah, dat is mijn naam. Zo heet ik. En mijn eer zal ik aan geen andere, dan wel geen andere naam, geven. En ook zal ik mijn lof niet geven aan de gesneden beelden. Want het idee is dat voor zover er andere goden zijn dan Jehovah, zijn het gesneden beelden in de praktijk. Hebt u die? Kijk, Jehovah heeft gezegd, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige andere gelijkenis maken. Het probleem van die afgodsbeelden is altijd dat men erbij vergeet wat erachter steekt en men houdt alleen de uiterlijke vorm over. En dat zijn dan de goden. Hebben jullie? En als men al andere goden zou kennen, men geeft ze gestalten, zoals Baal, die kent u, hè? En Dagon, en hoe ze maar heten, ze worden altijd vorm gegeven op een of andere wijze. En dat zijn dan de goden die de volkeren dienen. En in de Bijbel heten ze gewoon de gesneden beelden. Eigenaardig, zal ik u nog eens maar vertellen, eigenaardig genoeg, in het Romeinse Rijk was alle dienst aan goden anders dan die van de Romeinen volstrekt verboden. Het Jodendom werd echter toegestaan om de eenvoudige reden dat binnen het Jodendom geen afgodsbeelden bestonden. En dus werd het als religie niet serieus genomen. Zij dienden niet andere uitgebeelde goden, dus binnen het Romeinse Rijk werden ze althans gedurende lange tijd getolereerd. Later werd het iets anders, maar dit is de oorsprong van het verhaal. Dat wil zeggen, het judaïsme werd niet beschouwd als het dienen van een god, want ze hadden geen gesneden beelden, geen godsbeelden, enzovoort. Hè? En hier wordt gezegd, nou ja, gesneden beelden, dat zijn de afgoden. En de Heer zegt, Jehovah zegt, ik zal mijn eer niet geven, zal de lof die mij toekomt, zal ik niet laten bij andere goden. Als het toch gebeurt, zegt hij, breng ik een oordeel. Dat is vers 8 van Jesaja 42, dan vers 9. Ziet, de voorgaande dingen zijn gekomen, in de zin van, binnen het verband waarin we al deze dingen lezen, dat wil zeggen, de Heer had het een en ander aangekondigd en het is ook gekomen. Hij vervult zijn woord. En nieuwe dingen verkondig ik, eer dat zij uitspruiten, doe ik uw lieden die horen. Laat hem even tot u doordringen, die teksten. Eer dat het gebeurt, vertel ik het, zodat je weet wie ik ben. Ik ben Jehovah en ik ben die ene God. Zie. En hem komt dus alle lof toe, dat is dan het volgende vers. Zingt de Heer een nieuw lied, zingt zijn lof van het einde der aarde, gij die ter zee vaart en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. Dat wil zeggen, gij heidenen specifiek, want het hoofdstuk in zichzelf spreekt in het bijzonder over onze tegenwoordige bedeling, waarin de Heer het Joodse volk heeft losgelaten en zich bezighoudt specifiek met de verzameling van een volk uit de heidenen. Maar goed, dat is de wijdere context van deze hoofdstukken. Daar ga ik nu voor de gelegenheid niet op in, maar ik ga meteen verder naar hoofdstuk 43, vers 9... zou je meteen moeten herkennen. Laat al de heidenen samen vergaderd worden. Maar dat lazen we nu al een paar keer. Laat ze maar komen. Zullen we zien wie de echte God is. Laat al de heidenen samen vergaderd worden. En laat de volken verzameld worden. Wie onder hen zal dit verkondigen? Of laat hen ons doen horen de vorige dingen, laat hen hun getuigen voortbrengen, opdat zij gerechtvaardigd worden. Dat wil zeggen, opdat ze misschien gelijk krijgen. Of erkend worden als goden. Laat ze maar komen. Opdat zij gerechtvaardigd worden en men het horen en zeggen, het is de waarheid. In de zin van, zij zijn waarlijk goden. Gij lieden zijt mijn getuigen, spreekt de Heere, en mijn knecht die ik uitverkoren heb, opdat gij het weet en mij gelooft en verstaat dat ik dezelfde ben, dat ik het zelf ben. En niemand anders dus. Zie je dat dezelfde betekent zelf? Hè? Dat ik het zelf ben, dat voor mij geen God geformeerd is en na mij geen zijn zal. Dat is hetzelfde als ik ben de eerste en ik ben de laatste. Voor mij is niks, na mij ook niet en buiten mij ook niet. En dan met grote nadruk vers 11. Ik, comma, ik, dat is twee keer, maar ter wille van de klemtoon. Ik ben Jehovah en er is geen heiland in de zin van redder. Eigenlijk staat er de naam van Jezus min of meer. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar over hem gaat het natuurlijk toch, hè. Er is geen heiland behalve mij. En als men komt tot erkenning van Jezus als de heiland, moet men tegelijkertijd erkennen dat hij niemand anders is dan Jehovah zelf. Onder die naam. De God die zich kenbaar maakt, die gestalte aanneemt, de onzienlijke, onkenbare God, die zich kenbaar maakt in een beeld, in zijn uitgedrukte beeld, en dat is, die heet per definitie Jehovah, en het is, of hij is, Jezus Christus. Buiten Jehovah is geen heiland, met andere woorden, de Heer Jezus is Jehovah. Het beeld Gods. Er is niks mee mis, het is volstrekt bijbels. Er is er maar één. Ik heb verkondigd en ik heb verlost. Dat wil zeggen, ik heb het aangekondigd, het te zullen doen, en ik heb het gedaan. En ik heb het doen horen. En geen vreemde God was onder uw lieden. En dat wil zeggen, het was geen vreemde God die u dat aankondigde. Ik was het zelf, het was niet iemand anders. En gij zijt mijn getuige, spreekt de Heere, dat ik God ben. En in de toekomst krijgen we inderdaad in elk geval dat op zijn minst het Joodse volk als Israël, dat op zijn minst het Joodse volk in de toekomst als getuige van die Heer zal optreden in de dagen van en na de wederkomst van Christus, in de dagen waarin zijn koninkrijk alsnog op aarde gestalte zou krijgen. En vandaar dat je in Openbaring leest over 144.000 getuigen van Jehovah. Toch? 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël, dus 144.000, die als getuigen, als getuigen van Jehovah, blijkbaar het evangelie zullen prediken onder al de volkeren, opdat zijn koninkrijk op aarde onder al de volken zal worden opgericht in de toekomst. Israël zou dat doen. Eigenlijk ook in onze dagen, maar daar heb ik het nou verder niet over. Vers 13, ook eer de dag was, ben ik. En er is niemand die uit mijn hand redden kan. Ik zal werken en wie zal het keren? Hij is de Almachtige. Het opperwezen, om het wat onpersoonlijker te zeggen. Alzo zegt de Heere, uw verlosser, uw heiland. Alzo zegt Jehovah, uw verlosser. De heilige Israëls, om uw lieder wil heb ik naar Babel gezonden, heb aan alle vluchten tot nederdalen te weten, de Galdeeën en de schepen op welke ze juichten. Ik ben de Heere, uw heilige, de schepper van Israël, uw lieder koning. Dat wil zeggen, al wat Israël overkomt, is van Gods wegen bepaald. Dat wil zeggen, God heeft het aangekondigd. Hij heeft hen aangekondigd dat zij in ballingschap zouden verdwijnen. Hij kondigt ook aan dat hij hen uit de ballingschap zou verlossen. En hij kondigt aan dat hij uiteindelijk in laatste instantie, bij de verschijning in heerlijkheid van de Messias, dat hij hen uit de ballingschap, uit de diaspora, uit de verstrooiing zal verlossen, om alsnog zijn heerlijkheid te openbaren. Want hij doet wat hij beloofd heeft. Heeft hij niet alleen in het verleden gedaan, hij zal dat in de toekomst ook alsnog doen. En zo verder. Sla maar weer wat over en kom terecht in hoofdstuk 44. Vanaf vers 6 dan maar. Jesaja 44 vers 6. Zo zegt Jehovah. Ik lees hem toch maar graag zo. Hè? Dat is wat er staat. Zo zegt Jehovah. Dat is mijn naam. De koning van Israël, dat is dus de Messias. En zijn verlosser, want hij is niet alleen koning van Israël, hij is ook de verlosser van Israël in alle opzichten. Hij is bovendien Jehovah Zebaoth, Heere der Heerscharen. Het wil zeggen niet alleen de God, Jehovah, van Israël, maar ook van de massa. Zebaoth, de scharen heet dat, der heerscharen. Dat wil zeggen, ook van de heidenen, want er is maar één God. En de Joden weten blijkbaar heel goed dat de term Heere Zebaoth dan wel Heere der heerscharen in de vertaling wil zeggen dat er maar één God is. Hij is namelijk ook God van de heidenen. Er is maar één God. En Paulus haalt het in het Nieuwe Testament aan. Zo zegt de Heere, de koning van Israël en zijn verlosser, Jehovah Zebaoth, Jehovah der Heerscharen, ik ben de eerste, voor mij was niks betekent het, en ik ben bovendien de oorzaak der dingen, schepper, en ik ben de laatste, want uit hem en tot hem zijn alle dingen, en naast mij, behalve mij, buiten mij, without, daar ben je er buiten, without, buiten mij is er geen God. Of gewoon is geen God. En wie zal gelijk als ik roepen en het verkondigen? Op voorhand is weer de gedachte. Hè? En het ordentelijk voor mij stellen. Zeker dat ik een eeuwig volk gesteld heb. En laat ze de toekomstige dingen, en die komen zullen, de dingen die komen zullen, hun verkondigen. Laat ze dat maar proberen, dat kunnen ze niet. Verschrik niet en vrees niet, heb ik het u van toen af, van lang geleden, wanneer het maar was, niet doen horen en verkondigd, want gij lieden zijt mijn getuigen. Is er ook een God buiten of behalve mij? Immers, er is geen rotssteen. Geen andere die als rotssteen fungeert. Ik ken er geen. En Petrus in Handelingen 4 zijn, deze is de steen die van de bouwlieden verworpen is en is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Zie? Er is geen ander. En dan, vers 9. De formeerders van gesneden beelden zijn al tezamen ijdelheid, ledigheid. Niet alleen zinloosheid, maar inhoudsloosheid. Dat is ijdelheid. Is niks. En hun gewenste dingen, dat wat zij verlangen en wat zij liefhebben, hun gewenste dingen, doen geen nut. Ja, zij zelven zijn hun getuigen. Zij zien niet en zij weten niet, daarom zullen zij beschaamd worden. De heidenen weten niet, de heidenen zien niet, ze weten niet. Waarom? Omdat hun goden ook niet zien en niet weten. En ze hebben niks te vertellen. Men is onwetend. Dat is de duisternis van de wereld waarover wij dan spreken. Omdat de Bijbel er zo over spreekt. Men weet niks. Omdat die goden die men dient, die weten ook niks. Niet werkelijk tenminste, hè? Wie formeert een god en giet een beeld dat geen nut doet? Let op, formeert een god en giet een beeld is twee keer hetzelfde. Men formeert een god door een beeld te gieten. Men doet dat zelf. Maar waarom? Als het geen nut doet. Zie? Zie, al hun medegenoten zullen beschaamd worden. Want de werkmeesters zijn uit de mensen. De lui die die beelden maken, die die goden maken. En je moet bepaald niet alleen maar aan gesneden beelden of gegoten beelden denken. U moet ook meer in abstract denken aan godsbeelden. In de zin van, men maakt zijn eigen godsbeeld. Men hoeft er niet noodzakelijk een beeld van te maken dat men op de schoorsteenmantel zet of op het marktplein. Afhankelijk van formaat. Maar het kan ook een wat men dan noemt, een ideeel of zelfs een intellectueel godsbeeld zijn. Theologen doen het ook, maken zichzelf een voorstelling van wie God is. Maar het is precies hetzelfde als wat men op lager niveau doet. Men giet of men snijdt één beeld. Dus men maakt één godsbeeld. Ziet, al hun medegenoten zullen beschaamd worden, want de werkmeesters zijn uit de mensen. Dat zij zich altemaal vergaderen, laat ze maar weer komen, komt hij weer, hè? Laat ze maar samenkomen. Dat zij opstaan, zij zullen verschrikken, zij zullen tezamen beschaamd worden. En het gaat gebeuren, want de volkeren woeden en de natiën bedenken ijdelheid. Zij beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde, Psalm 2. Dat doen ze nu en zullen ze in de betrekkelijk nabije toekomst alsnog uitgebreider doen in hun opstand tegen God. Men maakt zichzelf één God en in opstand tegen de enige echte God. Maar zij zullen beschaamd worden, want u en ik, wij weten uit de Bijbel dat dat uitloopt in een oordeel Gods over al de volkeren der aarde, ook genoemd de grote verdrukking, de dag des Heren, of hoe het maar heten mag. Ze zullen beschaamd worden. Vers 12. De ijzersmid maakt een bijl en werkt in de gloed, in het vuur, zo doet de smid dat, en formeert het met hamers, slaat raad op het ijzer om het in model te krijgen, en werkt het met zijn sterke arm, door zijn eigen kracht geeft die ding vorm. Ook leidt hij honger, want hij is aan het werk, totdat hij krachteloos wordt. Hij drinkt geen water totdat hij aanmächtig wordt. Zeker bij het hete vuur in een smidse. Ben u wel eens in een smidse geweest? Man, dat is heet, hè? Je wordt er erg zwart van trouwens, maar dat doet u nou niet zo, hè. Ik heb er vaak bij staan kijken als jongen, om te zien hoe dat werkte. En je droogt ogenblikkelijk uit in die hitte. Het is zwaar, hard, zweterig werk, hè. Nou goed, en zo wordt een bijl gemaakt, hè. Bijvoorbeeld. En men gaat er bijna aan dood als men niet oppast. En de timmerman trekt het richtsnoer uit, vers 13, en het tekent het af met de draad. En hij maakt het effen met de schaven, hij bewerkt het met de schaven om het vlak te maken, een mooie vorm te geven. En tekent het met de passer, heel nauwkeurig allemaal. Dat is wat fijner werk dan het werk van de smid blijkbaar. En maakt het naar de beeldenis eens mans, naar de schoonheid van een mens, dat het in het huis blijven. Met andere woorden, hier wordt gesproken niet eens over het maken van een bijl. Ik denk dat dat op een enigszins verkeerde vertaling berust, maar het gaat over het maken van een metalen, en vers 12, of en daarna een houten, vers 13, afgodsbeeld. De mens moet een boel moeite doen om zich zo'n godsbeeld te verwerven, is eigenlijk het idee. Heb je dat? En daarna zal het beeld in huis moeten wonen, blijven, wonen. Dat is de plaats in huis. Als hij zich cederen afhoudt, zo neemt hij bijvoorbeeld een cipressenboom of een eik Dat is een hele eik, is wel aardig, omdat het woord voor eik overeenkomt met het woord voor God, hè? De sterke. En hij versterkt zich onder de bomen des wouds. Hij plant een olmboom en de regen maakt die groot. Dan is het voor de mens om te verbranden. Want de mens verbrandt dat hout. Althans voor een deel. Dan neemt hij daarvan en warmt er zich bij dat hout. Ook ontsteekt hij het, steekt het in de brand en bakt er brood bij. Daarboven maakt hij er een god van. Uit datzelfde stuk hout. Dan wel uit diezelfde boom. Hebben we die nog? Een deel gaat in het vuur. Het is niks anders dan brandhout. En een ander deel, daarvan maakt hij zich een god. De conclusie dat een god dus niks anders is dan brandhout, dat weet u dan meteen. Hè? Dat is maar simpel om dat te trekken. Je moet even de twee lijnen volgen. Het ene deel verbrandt hij. En het andere deel, dat beschouwt hij als een god. Hij maakt er een god van en buigt zich daarvoor. Nog een keer. Hij maakt er een gesneden beeld van en knielt ervoor neder. Voor een stukje brandhout. Toch? Zijn helft brandt hij in het vuur, bij de andere helft daarvan eet hij vlees, enzovoort, enzovoort. Maar het hele punt is, hij bidt voor wat brandhout en zegt, einde van vers 17, red mij, want gij zijt mijn God. Laat hem goed tot u door. Dit vind ik een hele mooie. Men zegt tegen God, red mij, want gij zijt mijn God. Welke God? Die ene die mezelf gemaakt heeft. En ik bedoel nou niet meer alleen dat beeldje wat mezelf gesneden heeft, maar ook dat godsbeeld wat men zich door studie verworven heeft. Het heet nog wetenschap ook, theologie, hè? Men filosofeert maar aan en maakt zich zo een godsbeeld, stelt zich een god voor. En daarna verwijt men die god van alles, of men roept hem aan en zegt, gij moet me helpen, gij zijt mijn god. Maar ze hebben hem zelf gemaakt. De uitdrukking, gij zult hier geen gesneden beeld of enige andere gelijkenis maken, wil niet zeggen dat de Jood niet mag fotograferen, al denken ze wel. Ging het te snel, was ook de bedoeling. Het gaat erom dat men zichzelf geen goden zou maken. Ook niet in de gedachte. Er is er maar één en hij zou plaats hebben in onze gedachten. En de enige manier waarop dat kan, is doordat hij zich aan ons bekend maakt. En dat is wat hij doet. Per definitie, want God is woord en woord is God. God openbaart zich. En wat de mens ervoor zou doen? Nee, eigenlijk niks. Of je moet zeggen, luisteren. En daarmee zich hieraan, of dat wil zeggen, aan die God, aan die sprekende God onderwerpen. Zie? Nou goed, ga nog even verder naar Jesaja 45. Ik ga maar weer een bladzijde om. Waar de komst van de verlosser wordt aangekondigd onder de naam Kores. In werkelijkheid gaat het over Christus. Kores betekent ook maar gewoon herder. En via die herder uit het verleden, die trouwens in de dagen van Jesaja nog niet gekomen was, wordt gesproken over de enige echte goede herder. Die komen zo. Maar goed, in Jesaja 45 lezen wij dan in vers 5. Ik ben Jehovah en niemand meer. Buiten mij is geen God. Ik zal u gorden. Hoewel gij mij niet kent. Nou ja, ze zouden hem leren kennen. Maar de Heer zou hen kracht geven. Dat is een belofte aan Israël, ook aan een ongelovig Israël. De tijden zullen veranderen, in de toekomst zal ik dit alsnog doen. Vers 6. Opdat men weten van de opgang der zon en van de ondergang, van oost naar west, over heel de aarde dus, en onder alle mensen, dat er buiten mij niets is. Eigenlijk staat er gewoon dat er buiten mij niet is. Niet een ding, ook niet iemand, niet een andere God. Buiten hem is niet. Dat wil zeggen, hij is met niemand en niets te vergelijken. Ik ben Jehovah en niemand meer. Implicerend dat hij de schepper is van hemel en aarde, dat zijn de volgende versen. Maar ik spring even verder naar vers 14. Alzo zegt de Heer, de arbeid der Egyptenaren en de koophandel der Mooren en de Sabeërs, der mannen van grote lengte, zullen tot u overkomen. Het lijkt me beter om dat niet te bespreken. En ze zullen de uwe zijn. Ik ging snel genoeg, ja. Zij zullen u navolgen, in boeien zullen zij overkomen en zij zullen zich voor u buigen. Zij zullen u smeken, zeggen dit is zeggen. Heidense volkeren zouden komen tot Israël en zouden tot hen zeggen: gewis, God is in u. En er is anders geen God meer. En anders en meer betekent in dit geval hetzelfde. Er is geen andere God, dus niet nog een God. Zie? Vers 15, voorwaar gij zijt een God die zich verborgen houdt, de God Israëls, de heiland. Uitspraak uiteraard over onze tegenwoordige tijd, hè, waarin de Heere zich verbergt. Maar goed, ik laat hem ook maar zitten, maar in de toekomst wordt het anders, hij zal zich alsnog openbaren. Vers 16, zij zullen beschaamd en ook tot schande worden, zij allen, tezamen zullen zij met schande heen gaan die de afgoden maken. Maar Israël wordt verlost, vers 17, door Jehovah. Met een eeuwige verlossing, gij die zult niet beschaamd, nog tot schande worden tot in alle eeuwigheden. Want alzo zegt de Heere, die de hemelen geschapen heeft, de God die de aarde geformeerd en die ze gemaakt heeft, hij heeft ze bevestigd, vastgesteld, hij heeft ze niet geschapen ledig, maar heeft ze geformeerd opdat men daarin wonen zou. God, Jehovah, de schepper van hemel en aarde. En het vers eindigt dus met: ik ben Jehovah en niemand meer. Enzovoorts. En dan vers 21, vanaf vers 21. Verkondigt en treedt hiertoe, ja, beraadslaagt tezamen. Wie heeft laten of dat laten horen van ouds, her, of van de opgang, of van de oorsprong? Wie heeft dat van toen af verkondigd? Ben ik het niet, Jehovah? En er is geen God meer, buiten mij, behalve mij. Een rechtvaardig God, een heiland. Niemand is er dan ik. Maar wend u naar mij toe. Keert u tot mij, richt u tot mij. Neigt uw oor tot mij. Dat is 10 hoofdstukken verder. Wend u naar mij toe, word behouden alle gij einden der aarde, alle heidenen dus, want ik ben God en verder niemand. Ik heb gezworen bij mijzelf, er is een woord der gerechtigheid uit mijn mond gegaan en het zal niet wederkeren, want dat is het woord van God. Het gaat uit en het wordt niet herroepen of zoiets, we blijven staan. Daarom heet het woord der gerechtigheid, de Heer zal er zich aan houden. Het zal niet wederkeren. Dat voor mij alle knie zal gebogen worden. Alle tong zal mij zweren, in de zin van belijden. Men zal van mij zeggen, gewis, in de Heere zijn gerechtigheden. Hij houdt zich aan zijn woord. En sterkte, tot hem zal men komen, maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. In Filippenzen hoofdstuk 2 en tot op zekere hoogte in Romeinen hoofdstuk 4 worden deze versen aangehaald en becommentarieerd, namelijk dat inderdaad de Vader al het oordeel aan de Zoon gegeven heeft. In Romeinen 4 impliceert het, of wordt dan gezegd, dat wij als gelovigen, als leden van de gemeente uit onze bedeling, dat we ieder voor onszelf rekenschap zullen afleggen aan de Heer Jezus Christus. En in Filippenzen 2, waar hetzelfde schriftgedeelte uitgebreider wordt aangehaald, is de gedachte dat inderdaad in de toekomst alsnog alle mensen aan hem onderworpen zullen worden, in de zin van dat zij voor de Heer zullen staan die hun rechter is. Hebben we die nog? De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven. Of mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En woorden van die strekking. Of Handelingen 17. Waar staat dat God de hele aardbodem onderwerpen zou aan die ene man die hij daartoe uit dood heeft opgewekt. Enzovoorts. Want dat is de essentie van de verhoging van Christus. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus voor zover een mens verantwoording zou afleggen over zijn leven, zal het altijd zijn voor de Heer Jezus. Voor degene die het beeld Gods is. Worden ze dan allemaal behouden, zoals de alverzoeners leren? Nee, natuurlijk niet, maar dat staat er ook niet. Alle knieën zal zich voor hem buigen. Om daarna door hem veroordeeld te worden. Zo simpel is dat. En het staat er trouwens ook achter, want er staat: maar zij allen zullen beschaamd worden, allen die tegen hem ontstoken zijn. En die uitspraak vind je een paar hoofdstukken eerder al, hier in Jesaja. En er staat erbij dat degenen die tegen hem ontstoken zijn en die beschaamd zullen worden, dat die niet zijn zullen meer. Zij worden weggedaan. Definitief. Ze worden niet behouden, ze verdwijnen. Uit heel de wereld, uit heel de schepping. Wij zingen over de Heer die hemel en aarde verenigde samen. Ontleend overigens aan Efeze 1, waar staat dat alle dingen in hemel en op aarde onder Christus samengebracht zullen worden. Dat is ook zo. Zijn we dan al verzoeners? Nee, niet in de gangbare betekenis van de term, maar ik geloof wel dat de heilsgeschiedenis eindigt met dat het heelal met God verzoend is. Want het staat ook in 2 Korinthe 5 bijvoorbeeld. Hè? God is in Christus de wereld met zich verzoenende. Maar dat iedereen behouden wordt, wel nee, een minderheid wordt behouden. Talloze schriftplaatsen zeggen dat. En in smallere verband wordt het ook gezegd over Israël. Israël is dat uitverkoren volk, maar het betekent niet dat alle Israëlieten die ooit geleefd hebben daarbij horen. Moeilijk is het niet. Alleen degene die overblijven, het heet trouwens altijd een overblijfsel. En het overblijfsel blijft over omdat het eeuwig leven heeft ontvangen. Het heeft eeuwig leven ontvangen op grond van geloof en op grond van niks anders. En hier wordt daar niet over gesproken. Hier wordt gewoon gezegd, alles zal aan Christus onderworpen worden. Wat in de hemel is, wat op de aarde is, Filippenzen 2, en ook wat onder de aarde is, wat het maar is. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is weer zo, omdat er niemand anders is. Geen andere God. Er is maar één God. En de andere goden, voor zover die er zijn, zijn door mensen gemaakt. Dat is regel 1. Regel 2, maar die had ik eigenlijk nog even willen bewaren. Regel 2 is, ze zijn weliswaar door mensen gemaakt als idee. Mensen hebben het uitgevonden, maar aangezien het leeg is, hol, zijn allemaal ijdelheden leeg, dan heb je dus kans dat de tegenstander, de duivel bedoel ik, de lege plaatsen inneemt. Dat wil zeggen, zijn personeel die lege plaatsen laat innemen. Zodat ineens die afgoden toch wat beginnen te mompelen. Tamelijk onverstaanbaar. En bovendien moet je aanleg hebben om het te kunnen verstaan. Dan ben je mediamiek. In de oude betekenis van de term overigens. Ben je een medium. En dat soort dingen meer. Maar daar heb je niet met goden te maken. Ook niet met engelen. Ook niet met je eigen engel. Maar je hebt gewoon te maken met wat de Bijbel noemt demonen, dan wel boze geesten. En dat zijn niet van die hele hoge dingen, dat zijn hele lage dingen. Misschien hoger dan de mens, naar onze maatstaven. Maar de Bijbelse maatstaven zijn ze het laagste soort geestelijke wezens dat er is. En zeker geen goden. Staat ook zwart op wit, maar daar kom ik later nog op terecht, denk ik. Dus ik probeer even mijn lijstje hier in Jesaja te voltooien. Mijn lijstje, dat is lang, lang, lang niet compleet. Maar dan lees ik nog Jesaja 46, vers 9 en 10. Gedenk der vorige dingen van oude tijden af, dat ik God ben. En er is geen God meer, er is niet gelijk ik, die van de beginnen aan verkondigt het einde en van ouds verkondigt de dingen die nog niet geschied zijn. Zie, dat werd in één prachtige zin samengevat. God is herkenbaar als God doordat hij van den beginnen dan wel van ouds af dingen verkondigt die nog niet geschied zijn. Hij verkondigt hoe het afloopt. Hij verkondigt het einde namelijk. Waarheen wij al onderweg zijn uiteraard. Hè? Hij zegt, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. En daarna komen wat voorbeelden, maar die lees ik er niet meer bij. Ik sla om naar Jesaja 48. Vers 3. De vorige dingen heb ik verkondigd van toen af. En uit mijn mond zijn zij voortgekomen. En uit mijn mond zijn ze voortgekomen. En ik heb ze doen horen. Ik heb ze snellijk gedaan. En zij zijn gekomen. Omdat ik wist dat gij hard zijt. En uw nek een ijzeren zenuw. Spier had het moeten zijn. Is. En uw voorhoofd koper. Daarom heb ik het u van toen af verkondigd. Eer dat het kwam. Heb ik het u doen horen. Opdat gij niet misschien zou zeggen. Mijn afgod heeft die dingen gedaan. Of mijn gesneden beeld. Of mijn gegoten beeld heeft ze bevolen. Heb u dat? Er gebeuren misschien wonderlijke dingen. Maar opdat men niet zou kunnen zeggen. Dat heeft mijn God gedaan. Heeft de enige echte God van tevoren de dingen aangekondigd en gezegd, kijk, dit zal ik doen. En als het dan gebeurt, dan weet je wie het gedaan heeft. Degene die gesproken heeft. Want God is woord en God houdt zich aan zijn woord. Dat is kenmerkend voor de Bijbel. En het ligt natuurlijk voor de hand om deze laatste uitspraak uit Jesaja 48... te vergelijken met het Nieuwe Testament, namelijk, daarom heb ik het u van toen af verkondigd, eer dat het kwam, heb ik het u doen horen, enzovoort. Want we vinden dezelfde uitspraak in Johannes hoofdstuk 13. Vers 19, waar de Heer op de laatste avond van de dagen zijns vleeses vergaderd is met zijn discipelen in de bekende opperzaal. En hij zegt tot hen, dat zijn min of meer afscheidswoorden dus. Hij zegt tot hen, Johannes 13 vers 19, van nu zeg ik het u lieden, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt dat ik het ben. Letterlijk staat het trouwens. Dat gij geloven moogt dat ik ben. Onder verwijzing dus toch naar de naam van Jehovah. Zie. Dat is essentieel. God kondigt van tevoren aan. Het is niet zo dat wij pas achteraf zullen weten hoe of wat en wat er aan de hand is en hoe het is en waarom het is. Nee, God vertelt het ons van tevoren. Als we het niet weten, komt dat omdat we domweg niet naar de Heer en zijn woord hebben willen luisteren. Maar dit maakt hem, althans dit bewijst hem als God, doordat hij van tevoren zegt wat hij zal doen. En daarmee legt hij vast in de geschiedenis wie hij is. Die ene God, schepper van hemel en aarde, die zich in het bijzonder gemanifesteerd heeft in Israël, dat wil zeggen in de geschiedenis van Israël, en dus wordt hij de God van Israël genoemd, maar de Heer zelf noemt zich bij voorkeur niet de God van Israël, maar de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ter ere van Abraham en Isaac en Jacob, want God had gesproken tot die drie generaties achtereenvolgens uiteraard, hè, had hen beloften gedaan en van hen lezen wij dat zij geloofden in wat God zei. Tegen alle menselijke verwachting, kansberekening en statistieken in. Ze vertrouwden op de Heere enzovoort. En daarmee zijn zij het voorbeeld voor alle gelovigen, want in de praktijk is God de God van degene die geloven. Begrijp ik me niet verkeerd, hij is dus, God is de ene God, er is geen andere, maar voor zover er een relatie is tussen God en mensen, is het een relatie met degene die naar hem horen, uiteraard. Zie? En essentieel voor leven uit geloof is dus ook dat men op hem vertrouwt voor morgen. Daar laten we het weer bij en geven het woord weer aan broeder Johan Bos.